Een hele goede dag. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Ik ben Ryan en ik zit hier met Simon.
Hoi hoi.
Met Maatje.
Hey, hey.
En we hebben een gast in ons midden, Pase Schuitema.
Hallo.
Welkom.
Dank je wel.
Ja, we gaan het vandaag hebben over de invloed van zonde. Nou, voordat we het daarover gaan hebben, we toch een korte introductie van onze gast. Wij zijn van De Deur Podcast en we hebben diverse kerken, zoals we al vaker benoemd hebben, over de hele wereld. Meer dan 2500. In Nederland ook ruim 50 kerken. En ja, we hebben nu uitgenodigd onze voorganger, paaster, dominee, hoe je het noemen wil, van de kerk in Zwolle. Dat is eigenlijk de hoofdkerk en hier in Nederland. En u bent ook de leider van onze fellowship en een Europese fellowship. Dat klopt, hè?
Ja, ja, leuk om hier te zijn.
Ja. Nou, en we hebben u uitgenodigd om over dit onderwerp te gaan praten. En nou, laten we beginnen met de meest overduidelijke of simpele vraag misschien. Wat is zonde eigenlijk?
Ja, dat is een hele goede vraag, want het is een beetje een kerkelijke term. En bij mensen die niet zo bekend zijn met Bijbel, is het een apart woord. Maar het betekent, en het woord komt heel vaak voor in Gods woord, het betekent verschillende dingen. Het Nieuwe Testament is het een Grieks woord. En het betekent dat je je doel mist. Dus God heeft ons gemaakt om zijn kinderen te zijn. En hij heeft een plan en een bestemming voor een ieder van ons. En dat is een bestemming niet alleen voor deze wereld, maar voor de eeuwigheid. Dus dat is een heel specifiek plan wat heel ver gaat. En het is geweldig om daarin te wandelen, in te stappen. En zonde betekent dat je dat plan volledig mist. Het beeld is in de Griekse betekenis een pijl die gericht wordt, maar er volledig naast schiet. Dus je spant je in, je probeert misschien wat, maar je mist volledig datgene wat God voor je bedoeld heeft. Dat is één betekenis van het woord zonde. Andere betekenis is het gaan over een grens, het gaan over een lijn. En een andere betekenis is ingaan tegen Gods geboden en voorschriften. En zijn geboden en voorschriften zijn goed voor ons. Zijn voor onze gezondheid, voor onze zegen, voor onze vooruitgang en voorspoed. En er tegen ingaan is zonde.
Ja, en, dat, en waarom is dat? Ik kan begrijpen dat mensen misschien denken van ja, waarom is dat een zonde als je er tegenin gaat?
Het is een zonde om er tegen in te gaan, omdat God onze Vader is. Hij heeft ons gemaakt en hij weet wat goed voor ons is. Mm-hmm. En net als, kijk, hij is zo almachtig en groot, hij is er altijd geweest. Hij is de Alpha en de Omega, begin en het eind. En in vergelijking met zijn brein en zijn overzicht zijn wij echt als hele kleine kinderen. Nou, als je het vergelijkt met een gezin op planeet Aarde, dan weet een ouder veel beter als een klein kind wat goed voor hem, voor haar is. En God noemt zichzelf een liefhebbende vader. Hij zegt, zo kun je mij zien. Ik ben onvergelijkbaar, ik ben zo groot. Je kan mij niet bevatten, maar voor jullie, om een klein beetje te snappen hoe ik in elkaar zit, zegt God, ik ben als een liefhebbende vader. Nou, die liefhebbende vader, die weet wat goed is voor zijn kleine kinderen. En dan is het een kwestie van vertrouwen om te zeggen, maar ja, ik geloof datgene wat mijn vader zegt. Dus onze kleine kinderen, meestal luisteren ze naar hun vader. Vader zegt, doe dit niet, doe dat niet. Soms gaan ze een beetje over de grens heen, branden ze zich en ze leren om naar hun aardse vader te luisteren. En zo zouden wij ook onze hemelse vader moeten vertrouwen. Hij weet wat goed voor ons is. Als je tegen hem ingaat, ga je branden. Gaat je kosten.
Ja. Ja, nou, duidelijk, op zich wel een duidelijke omschrijving. Zit even na te denken, hè, want we willen het hebben over de invloed van zonde. Nu we weten wat het echt is. Vragen we even af van wat is nou eigenlijk de invloed van zonde op je leven? En laten we beginnen met wat kan het op korte termijn of op lange termijn zijn? Maar wat in het algemeenheid is de invloed van zonde?
Ja, de invloed van zonde op Dat is het probleem met zonde. Je ziet het gevaar of het risico niet op korte termijn. Het beste voorbeeld van zonde vinden we in Gods woord bij de Hof van Eden, bij Adam en Eva. En Adam en Eva die leven in een perfecte relatie met God in een hele mooie omgeving. Dat betekent er is eten, er is bescherming, er is vrede, er is rust, er is vrijheid in hun denkwereld. Er zijn geen emotionele bagages, problemen. Er is een geweldige relatie met hun hemelse vader, met God. Ze zijn gewend om elke dag met hem te wandelen, te spreken met hem. En dan gaat het fout. En dan worden ze verleid. En wat is het korte termijn gevolg? Zij luisteren niet naar God. Waar God zegt, je mag van alles eten. Ik geef je het allemaal in je beheer. Alleen van deze boom. De boom van de kennis van goed en vraag, de boom van kennis van goed en kwaad. Van deze vrucht mag je niet eten. Waarom doen ze dat wel? Omdat ze nieuwsgierig zijn. Dus dat is een belangrijke reden waarom wij stappen in zonde. Hè? Waarom ik ook stapte in mijn jonge jaren in zonde. Want je bent nieuwsgierig. En je kan wel ergens horen van dit is niet goed voor jou of dat is niet goed voor jou. Of probeer dit beter niet of ga niet over die grens heen. Maar ja, dat kan allemaal wel, maar ik vind het interessant en ik ben benieuwd. En hoe ziet het er aan de andere kant uit? En ik wil weten hoe dat voelt. Ik wil weten hoe dat eruit ziet. En dat is nieuwsgierigheid. Dus er is een aantrekkelijkheid in zonde, maar gevolg komt heel snel. En het eerste gevolg, als je vraagt korte termijn, is de scheiding die er ontstaat met God. Dus je hebt geen contact meer met God. Zij werden op dat moment overtuigd van God, we hebben het verkeerd gedaan. En je ziet dat zij zich bedekken met bladeren en zij verstoppen zich voor God. Dus het korte termijn gevolg kun je zeggen is je hebt geen contact met God en er is een bevuiling en een schuld. Je voelt je vies. Of je voelt een schuld. Er komt een last op je leven. Ik had dit niet moeten doen. Mm. En dat brengt een heleboel negatieve emoties. Dat veroorzaakt dat mensen gaan wandelen met een last. Als je jezelf overgeeft aan immoraliteit. Mensen gaan staan onder de douche. Blijven lang staan en ze voelen zich vuil. En ze proberen als het ware die schoonheid weer terug te vinden, die onschuld. Maar dat kan je in een douche niet afspoelen. Dus er is een bevuiling die ontstaat door zonde. Als je heel veel liegt of heel veel kwaadheid hebt of heel veel agressie hebt, er ontstaat een schuld van, goh, dat had ik niet moeten doen. Dus korte termijn gevolg van zonde is, er is een bevuiling. Er is een gevoel van schuld. En als je praat over de lange termijn effecten, is dat het een effect heeft op je karakter. Het heeft een effect op je karakter. Je bent op een bepaald moment niet meer in staat om nee te zeggen. Een wijs man die zei, ons karakter wordt gebouwd door de opeenvolging van al onze beslissingen. En als je kijkt naar zonde, dan is dat een verkeerde beslissing. En als je één keer over die grens bent heen gegaan, dan is het makkelijker om opnieuw een verkeerde beslissing te maken. En daarmee verlies je de overwinning in je leven. En daardoor ontstaat er een gebondenheid. Eén keer verkeerd gedaan. Ja, maakt niet uit. Ik heb het verknald. Ik heb het verprutst. Het maakt nou niet meer uit. Ik doe het weer verkeerd. Dus opnieuw een beslissing. En wat je verliest, is je verliest een bepaald zelfrespect. En je verliest een gezond gevoel van macht over je leven. Want dat heb je dan niet meer. En je doet schade aan je eigen karakter. Dus dat zijn consequenties van zonde. En je gaat op een gegeven moment leven in een nederlaag. En dit lukt niet en dat lukt niet en het zal niet veranderen en het is fout gegaan en weer fout gegaan en het maakt ook allemaal niet meer uit. En ja, dat is een negatieve spiraal en dat is een heel lelijk gevolg wat pas veel verder opkwam. En dat veel verder opkomt, dat is het lange termijn gevolg van zonde.
Oh. Ja, ik denk dat het iets is wat, wat mensen denk ik op dat moment ook niet echt direct beseffen. Ik denk ook dat sowieso misschien ook is voor mensen, als je christen bent of hiervan weet, of de uitleg die je gaf in het begin, denk ik, is ook voor mensen die het zelf al weten. Is het misschien anders ook op het moment als je het niet weet en je leeft eigenlijk je leven. Natuurlijk hebben wij als mensen hebben ook een geweten, dus we weten soms wel wat goed en fout is en wat niet. Hoe kun je als mens daarin onderscheid maken?
En natuurlijk, er is een verschil tussen iemand die hiermee opgevoed is en iemand die hier niet mee opgevoed is. Hij die veel weet, van hem zal meer rekenschap geëist worden, gevraagd worden. En lange termijn gevolg van zonde is de dood. Het spreekt over het verloren gaan, spreekt over de hel. En mensen die het evangelie niet kennen, die kennen dat soort gevolgen ook niet. Maar een christen, iemand die kennis heeft, die achtergrond heeft, hij heeft een hogere verantwoordelijkheid om dit serieus te nemen. En te zeggen van, hey, ik moet andere keuzes maken, betere keuzes maken. Mm-hmm. Dus daar is ook een verschil in, ook in Gods oordeel. Dus God zegt zelf heel duidelijk in zijn woord, hij die meer weet, van hem zal ook meer verwacht worden, meer geëist worden.
Ja. Is het dan ook zo dus dat op het moment als jij een christen bent en zondigt, of je bent dat niet, dat dat dan ook anders gestraft wordt of nagekeken wordt of op andere waarden wordt geschat dus?
Ik geloof het wel. En de Bijbel die geeft dat ook aan, dat een zondaar die zondigt, die zal geoordeeld worden. Want iedereen heeft een geweten. En met dat geweten voelen wij, ook iemand die weinig weet van het evangelie, van ik heb verkeerd gedaan. Dus God zegt dat tegen Ezechiël, hij zal geoordeeld worden. Maar wij die meer weten, ja, voor ons is het oordeel zwaarder. Omdat wij wisten. Wij wisten. Jezus Christus die spreekt over de steden in Israël. Dat het oordeel voor hen zwaarder zal zijn als over bijvoorbeeld Tyrus of Sidon. Omdat dat heidense steden waren waar de kennis van het evangelie veel minder was.
Ja. Zo, oké. En wat moet ik ook nog even afvragen. Ik zit zo over na te denken. Je hebt in de Bijbel wordt ook geschreven verschil tussen zonde eigenlijk tot de dood en niet tot de dood.
Ja. En dat is een vraag. dat is een vraag die wel vaker gesteld wordt. En als je de Bijbelcommentaren erop naleest, hè, de Bijbelgeleerden, dan is daar geen duidelijk antwoord op. Daar is niet een eenheid van antwoord op. Meest duidelijke verklaring die je daarover kunt lezen. Je hebt ook een andere vraag die gesteld wordt. Wat is de zonde tegen de Heilige Geest? Want de apostel zegt de zonde tegen de Heilige Geest, of Jezus zegt dat, die zal niet vergeven worden. En in dezelfde categorie is dan ook deze term zonde tot de dood. En meest duidelijke wat Bijbelgeleerden zeggen, het heeft waarschijnlijk te maken met iemand die heel veel kennis heeft van het evangelie. Mm-hmm. En niet alleen kennis, maar een diepe ervaring heeft met Jezus Christus. Iemand die lange tijd gebruikt is door God. Misschien geestelijke gaven heeft gehad. Misschien een evangelist, wonderen, tekenen, vele bekeerlingen. Een diepe ervaring gehad heeft met Jezus Christus. En heel veel van Gods hand door zijn leven heeft gezien. Die persoon die dan omkeert en volledig er keihard tegen ingaat en God afzweert en Jezus op die manier logend en in een geest van een antichrist bijna er tegen ingaat, dan is dat voor die persoon heel moeilijk om terug te komen. En dat zou dan een zonde zijn tot de dood.
Ja.
In ieder geval, het spreekt over iets wat heel extreem is.
Mm-hmm.
En waar wij als gewone mensen hoeven ons daar niet druk om te maken. Dat zal er 1 in 1 miljoen zijn.
Ja, oké. En we hebben het nu eigenlijk best wel veel over, over de gevolgen en wat het nou inhoudt en de verschillen. Hè, wat u in het begin benoemde over het missen van je doel, of dat je grens kan overschrijden, of dat je tegen de wil van God ingaat. Wat is de hoop of voor de mensen die zeggen van, hé, maar ik ben een mens en ik maak nou eenmaal fouten of ik ben zondig. Wat is de hoop voor ons als mens in dit verhaal?
Ja, het gaat altijd om hoop. En God wist dat de mens zou falen. Hij wist ook dat Adam en Eva zouden falen. En dan de geëikte vraag is, ja, waarom heeft hij ze niet gemaakt dat ze die fout niet zouden maken? Maar hij heeft gekozen om ons niet te maken als robots, maar als vrije wezens. En er is niks zo groot als de liefde van een kind. Alleen van een kind hebben we ook geen garantie dat ze ons lief hebben. Dus een kind kan ook tegen zijn vader en moeder ingaan, kan rebel zijn, kan schoppen, schelden op ouders. Mm. En toch houden we van onze kinderen. En we hebben veel meer waardering voor onze kinderen als voor een robot die loopt op batterijen en die altijd alles perfect doet. Dus God heeft ons gemaakt naar zijn beeld. En hij heeft ons gemaakt met een vrije wil. Adam en Eva maakten die verkeerde keus, maar heel snel had hij ook een oplossing voor hen. De Bijbel zegt dat God bekleedde hen met dierenvellen. En interessant is dat Bijbelcommentaren spreken dat waarschijnlijk heeft dat vel van het dier misschien nog gedropen van het bloed. Daarvoor was er geen dood. God doodde dat dier. En bekleedde hen met dat dierenvel. En dat betekent vanaf het begin was er een verzoening. Iets wat betaalde voor de overtreding van de mens. En dat is ook een beeld van Jezus Christus. Dus hij betaalde en hij zijn bloed vloeide voor onze zonde. Betaald voor onze zonde. En betekent dat God altijd op zoek is naar verlossing, verzoening. En hij is een rechtvaardig God. Er is een straf voor elke zonde. Maar Jezus heeft deze gedragen. Dus dit is het prachtige nieuws van het evangelie. Dat we naar Jezus toe kunnen gaan. Dat we kunnen zeggen, ik geloof dat u stierf voor mijn zonde. U droeg de straf van mijn verkeerde beslissingen. Op dat moment neemt Jezus die schuld en die last die wij daadwerkelijk voelen. Want als je tot bekering bent gekomen, dan voel je gewoon enorme blijdschap. En ik kan me heel goed herinneren de last die van mij afging. En er is een blijdschap en een verlichting die je bijna fysiek voelt. Jezus is in mijn hart gekomen. En dat betekent dat hij draagt die last. Hij neemt die schuld. De relatie met God is nu hersteld, die verloren is gegaan vanwege zonde. Dit is altijd Gods het doel geweest, dat we weer terug met hem in het plan komen, weer hersteld in die relatie met hem en ook hersteld in overwinning. Dus het gaat niet alleen om dat ik naar de hemel ga gaan, maar het gaat ook om dat mijn karakter nu veranderd gaat worden. Vroeger ging mijn karakter als het ware naar beneden, want je raakt gebonden aan verkeerde beslissingen, gewoontes. Nu heb ik macht om nee te zeggen. En de Bijbel zegt dat hij neemt weg het hart van steen en hij geeft ons een hart van vlees. En we zijn gestorven aan ons oude ik. En we zijn opgestaan in een nieuw leven met Jezus. Dus er is een nieuw karakter wat zich gaat ontwikkelen. Omdat je nu de macht hebt om nee te zeggen tegen zonde. Je gaat nu andere beslissingen maken. En die gaan jouw karakter opbouwen. En dat geeft overwinning in jouw leven. Daar kan je een huwelijk op bouwen. Dat kun je meegeven aan je kinderen. Dat helpt jou in relaties met mensen. Jouw relatie met God wordt hersteld. En dat is het prachtige nieuws van Jezus die voor ons stierf. En die vragen we dan in ons hart. En dan wordt dat hele proces omgekeerd en hersteld.
Ja gaaf. Ja, super. We hebben natuurlijk een paar weken terug hebben het over Pasen gehad. En dat is natuurlijk allemaal waar het om draait. Dat Jezus, het offer, hè, dat hij kwam en de prijs die hij betaalde. Ik vond het ook wel interessant dat u even kort benoemde van dat het dus terugging helemaal naar Adam en Eva. Eigenlijk heb ik nooit zo bij stilgestaan dat inderdaad, hè, dat zij werden bekleed. Maar daar moest dus iets voor gebeuren. Of hè, wat u zegt, dat dat als soort begin is van het verzoening. Ja. Ik weet niet of jullie daar ooit zo over na hebben gedacht, maar...
Ja,
dat is, voor mij is dat...
Het bedekken, toch? Of bedekken van zonde, dan in dat geval. Ja,
dus de hele Bijbel spreekt over Jezus Christus. Het Oude Testament kijkt vooruit naar hem. Het slachten van de lammeren, maar het begon al daar in de hof. Dat het eerste bloed vloeide. En dat betekent... Het laat in eerste plaats zien hoe erg God zonde vindt. En een christen is dan ook iemand die gaat dan zeggen van... Goh, ja, dat heb ik echt niet goed gedaan. En dat wil ik ook erg vinden. En ik wil andere beslissingen nemen. Maar het laat ook zien hoe groot Gods liefde is. Dat hij vanaf het begin bezig is geweest om een substituut daarvoor te brengen. Dus iemand anders of een dier sterft voor de mens. En het was in het Oude Testament verschillende dieren dagelijks die offers. En dan is dat tot vervulling gekomen in het offer van Jezus Christus. Zijn offer is compleet. Hij stierf van het kruis, het is volbracht. En dan is dat genoeg voor eens en voor altijd. En in zijn naam is redding en verlossing en eeuwig leven.
Ja, mooi. En ik zit ook nog even na te denken, want u zegt net van bijvoorbeeld dat mensen als christen wil je dingen goed doen. Hè? Je wil natuurlijk niet zondigen. En ik zit ook even na te denken van soms is het ook zo dat soms ervaren mensen ook een soort van aanklacht. En soms kun je overtuigd worden van iets in je leven. Ik denk van hé, dat moet veranderen. Hoe kun je als christen zijn, en dan praat ik even vooral over christenen, onderscheid maken tussen die twee? Dus tussen echt overtuiging van God en aanklacht in je leven.
Ja, dat is een hele goede vraag. En het is heel, heel vervelend dat soms de christenen die grootste verlangen hebben om voor God te leven, dat die soms het meest geplaagd worden door aanklacht. Het heeft te maken met een gevoeligheid. Je ziet iets in je leven wat niet helemaal perfect is gegaan. Of het heeft te maken met verleden. Er zijn dingen geweest die je niet goed hebt gedaan. Dat is in elk van onze levens. En hetgene wat de tegenstander doet, is hij werkt met ons vroegere falen. Probeert dat terug te brengen. En zeg van, je hebt het daar niet goed gedaan, je hebt het hier niet goed gedaan. En dat is een plek geweest waar je het niet goed deed. De Bijbel die spreekt in het boek Zacharia over een priester. En deze priester die stond met een vuil kleed voor de troon van God. En het was een beeld van daden in zijn leven die inderdaad niet goed waren gegaan. Maar God stond erbij en die zei, doe hem een schoon kleed aan. En geef hem een tulband op zijn hoofd. En ik verklaar hem rein. En dat is hetgene wat Jezus met ons deed toen wij tot bekering kwamen. En kan wel zijn dat we vroeger verkeerde dingen hebben gedaan. Kan wel zijn dat ik een keer gefaald heb, ook in mijn christenleven. Maar als ik naar Jezus ben gegaan en ik heb mijn zonde beleden en ik heb het goed gemaakt met hem, dan verklaart hij mij rein. En dan is het goed tussen God en mij. En dan hoef ik niet meer te luisteren naar die gedachtes en die stem die me naar beneden haalt. En dat is iets wat we moeten leren onderscheiden. En het heeft te maken met, zoals ik al zei, de ene persoon is er meer gevoelig voor als de ander. Het heeft ook te maken met een bepaalde ervaring. En op een bepaald moment ga je herkennen, als je wat ouder bent in Jezus, nee, deze gedachte die is niet van mijzelf. Dit is een gedachte van een tegenstander. Het is belangrijk om er soms over te spreken met een oudere christen. En die kan je helpen wat onderscheid te krijgen. En nuchterheid te betrachten van, hey, maar ik heb niks verkeerd gedaan. En waarom moet ik mij zo voelen? En dan ontstaat er een bepaalde ervaring en je gaat beter onderscheiden. Dit is een stem van aanklacht. Die is niet waar, daar ga ik niet naar luisteren. En soms doen we wel iets verkeerd. En dat is een bepaalde overtuiging. Maar dan weet je dat ook met je gezonde verstand. Van ja, ik heb iets niet goed gedaan. En dat is geen aanklacht. Dat is de Heilige Geest. En dan moet ik gewoon luisteren. Dan moet ik dingen goed maken. Ja.
U gaf net in het begin gaf u aan van, als je te lang in zonde zit, dan krijg je een bepaalde soort onverschilligheid. Je gaat steeds sneller ga je dezelfde zonde doen. Ik denk vooral de mensen die in de kerk zijn opgegroeid, die weten van, oké, als je ergens spijt van hebt, je kan God vragen om vergeving. Maar ja, op het moment dat die onverschilligheid steeds groter wordt, het wordt steeds makkelijker om weer in dezelfde zonde te vallen. Is er ook, stel je komt op een gegeven moment op een punt dat je wel echt overwinning hebt van een bepaalde soort zonde, moet je dan ook nog rekening houden met, het is dan niet in één keer klaar en het kan ook nog gevolgen hebben op bijvoorbeeld je relatie met God, wat tijd kost om te herstellen?
Oké, maar je zegt je hebt overwinning gekregen over die zonde.
Ja.
Ik geloof als je overwinning over die zonde hebt gekregen, dan gaat dat samen met jouw relatie met God. Als je langere tijd gestreden hebt met zonde, en je krijgt op een bepaald moment overwinning, dan zal dat meestal geschakeld zijn aan het feit dat je je dichter hecht aan hem. En dat je vaker en sneller contact maakt met hem door gebed. Dat je voller bent van hem. En dan krijg je die overwinning over zonde. Dan komt daar die blijdschap. En dan weet je ook, mijn relatie met God is sterk en God is daar blij mee. Ik geloof dat Gods vergeving is elke keer daar en is gewoon een echte vergeving. En als ik ga naar het begin van je vraag, ja, als iemand vergeving vraagt en die vraagt opnieuw vergeving, God vergeeft hem dat wel. En die vergeving is ook echt. Alleen kan de persoon na verloop van tijd nog berouw vinden om echt vergeving te vragen. En dat wordt dan de moeilijkheid. Er ontstaat een eeltachtigheid, een onverschilligheid. En op een bepaald moment is er bijna geen berouw meer. En dan ga je stoppen met vergeving vragen. Ja, en dan raak je steeds verder van God weg. En dat is het hele verdrietige als het te lang duurt om overwinning te hebben. Dus de overwinning begint hierin dat je zonde erg vindt.
Ja.
En toen ik tot bekering kwam zelf, ik was 19, ik had een religieuze achtergrond, maar ik vond zonde niet erg. Ik vond het spannend, ik was nieuwsgierig, ik vond het interessant. Ik wilde uitgaan, immoraliteit, een beetje drinken, een beetje roken, een beetje blowen. En ik vond het allemaal heel interessant en ik vond het niet erg. Maar toen ik tot bekering kwam, toen kwam er een hernieuwd gevoel van, dit is niet goed. En dat is ook iets wat de Heilige Geest brengt. En dan moet je er eigenlijk blij mee zijn. Jouw geweten wordt scherp gemaakt door Gods Geest. En dan is het belangrijk dat je daarnaar luistert. En zegt van, ja, ik wil het erg vinden en ik wil vechten voor overwinning. En dan kost het wel wat tijd. En dan gaat het misschien nog een paar keer fout. Maar je krijgt Gods mening over zonde. En dan komt er op een bepaald moment wel die overwinning. En dan gaat het verder naar boven. Je hebt en overwinning en je hebt een blijdschap met God. En zo is het leven beter.
Ja, mooi. En ik vraag me ook nog even af, hè, als we kijken nu naar de tijd waar we in leven. Coronatijd, isolement. Wat denkt u dat dat doet met de vatbaarheid voor zonde, voor mensen?
Ja, ik geloof dat het moeilijker is. Het is een moeilijk seizoen. Want de Bijbel zegt ledigheid, of dat is een Nederlands spreekwoord. En dat is afgeleid van de Bijbel. Ledigheid is des duivels oorkussen. En ik zeg niet dat mensen lui zijn, maar we zitten gewoon veel meer thuis. En we kunnen veel minder dingen doen. We kunnen moeilijker bij elkaar komen. We kunnen moeilijker uitgaan en ook bezig zijn in activiteiten. En ja, we lezen in de kranten dat Netflix is enorm gegroeid in het aantal leden. En ja, betekent dat er heel veel op ons netvlies komt. Hey, Netflix, netvlies. En er komt heel veel verleiding op ons af. En dan denk ik dat het een moeilijker seizoen is voor veel christenen. Ja, het kan een beter seizoen zijn. Je kan zeggen van, nou, ik ga meer Bijbel lezen. Ik ga me verdiepen in geestelijke zaken. Maar ja, dat zijn de, helaas ook de feiten. Pornografie is enorm toegenomen in dit seizoen. Omdat mensen gewoon veel meer achter schermen zitten.
Ja. En heeft u tips voor mensen die... ja, of eigenlijk tweedelig misschien. Tips voor mensen hoe je dit kan voorkomen. Of sleutels tot hè, hoe je overwinning christenleven kan leiden.
Ja.
En dat kan op basis van de periode waar we in leven of in zijn algemeenheid.
Ja, over een overwinnend christenleven, dat is altijd Gods doel. Hij kwam in ons hart niet alleen maar om ons een plek in de hemel te geven, maar... Hij wil met ons wandelen. Hij wil niet alleen met ons wandelen in de eeuwigheid, maar ook op planeet Aarde. En terwijl we dat doen, maken wij veel betere beslissingen. Dus hij heeft dat verlangen. En als wij hetzelfde verlangen hebben, dan betekent het gewoon dat je in Jezus blijft. De Bijbel zegt, een goede boom draagt goede vruchten. Paulus zegt, wij zijn geënt op de stam. En dat betekent dat wij groeien op Jezus. Er moet een persoonlijke relatie zijn. Dat je houdt van bidden. Dat je daarin wilt groeien. En dat betekent dat in het begin kan je alleen maar 2 minuten of 5 minuten bidden. En dat is helemaal niet erg. Als het maar oprecht is. Als het maar niet een of ander religieus gebed is van woorden die je ergens leert. Maar oprecht uit jouw hart. Dan is het maar 5 minuten elke dag. Dat is belangrijk. En ik geloof dat... Beter elke dag 5 minuten als 1 keer in de 2 weken een kwartier of 20 minuten. Maar iets wat dagelijks is, dat doe je ook in relaties met bijvoorbeeld je vrouw, je man. Dat is belangrijk voor een overwinnend christenleven. En in deze tijd, je moet extra moeite doen. Maar als je dat doet, Gods liefde en Gods genade, die is net zo dichtbij. Als je moeite doet... om God te zoeken door een dienst op het internet heen. Dus door een livestream dienst te volgen. Of je doet moeite om met christenen te spreken door de telefoon. Of je kan toch met z'n tweeën bij elkaar komen. Of je kan toch met z'n tweeën iets doen. Iemand vertellen over Jezus. Juist in die extra moeite... zie je dat God soms veel sterker werkt. We zien in onze kerk in China, is niet makkelijk om daar voor Jezus te leven. Van de overheid uit zijn ze niet blij met het christendom. Mm-hmm. En toch zie je dat het christendom floreert. Dus tegen een tegenstand in, kan jouw christenleven heel dynamisch zijn, vruchtbaar zijn. Je ziet een enorme blijdschap daar. Je ziet overwinning en groei en vrucht daar. En dat zien we ook in veel van onze kerken. Verbazend dat soms die kleine kerkjes, die kunnen dan nog net een beetje bij elkaar komen. In een wijkcentrum, hier of daar. En ze hebben bezoekers, bekeerlingen. en hebben een geweldige tijd. Minstens zo goed als dat ze het hadden voor de coronatijd. Dus wat tegenstand en een beetje druk tegen ons in, is niet verkeerd. Soms gaat het groeien nog beter tegen de druk in, als dat het allemaal makkelijk is.
Ja. Mooi. Ja, dat is wel iets wat, wat voor mensen misschien wel goed is om te beseffen, dat dit juist het moment is om eigenlijk gebruik te maken misschien. Of misschien ten goede te nemen de tijd waar we in zitten en het juist te gebruiken om te groeien wellicht.
Ja, geloof ik absoluut. En het is ook een teken van onze tijd. Het is waar we nu in zitten is een ramp die wereldwijd is. Ja. En het is een teken van de eindtijd. En Jezus Christus zei, als ik terugkom, dan zullen er weeën zijn op de aarde. En dan spreekt hij over wereldwijde rampen. Nou, ik ben nog niet zo oud, maar ik loop wel een paar jaar mee. Ik kan me niet herinneren dat ik een ramp heb gezien die zo wereldwijd is. Ja. Ik heb gehoord van tsunamis in dat gebied en een aardbeving in een ander gebied. Maar dit raakt China, Rusland, Amerika, Europa. Het raakt Afrika, rijk en arm. Overal worden mensen geraakt door eenzelfde ramp. En dat betekent dat het een wee is. Het is een wee, net zoals een zwangere vrouw weeën heeft. En dan is daar een geboorte die snel komt. Zo komt Jezus Christus snel terug. En heel veel mensen zijn vandaag de dag aan het nadenken van de betrekkelijkheid van het leven. En waar gaat het naartoe? En waar gaat deze wereld naartoe? En het maakt dat mensen open zijn en nadenken. En beseffen dat er meer is als alleen maar het tijdelijke. Dus dat is goed voor ons om te beseffen. Mensen die Jezus nog niet kennen, die denken erover na. Ja. En wat dat betreft is het een kostbare tijd. Een goede tijd ook om hen te helpen.
Ja. Mooi, juist ook dus naar die mensen uit te strekken. En,
ja.
Ja. Ik kan me ook voorstellen, hè, dat mensen misschien die nu luisteren, dat kunnen mensen zijn die of christen zijn of niet. Maar misschien is het voor de mensen die christen zijn en Worstelu heeft nu al wat tips meegegeven, hè, van hoe je dus in deze tijd met dingen om kan gaan, met je leven om kan gaan. Eigenlijk zie ik het ook als stukje misschien focus. Misschien heel stom of heel raar, of stom is het verkeerd woord, heel raar, maar we hebben het eigenlijk over de invloed van zonde. Maar juist door te focussen op eigenlijk zielen, zegt u, zou je in deze tijd toch ook een persoonlijke groei kunnen ervaren in je leven. En eigenlijk ervoor zorgen dat je minder vatbaar bent voor de verkeerde dingen, maar juist geestelijk kan groeien.
Ja, een christen is iemand die is tot bekering gekomen. En tot bekering betekent, ik ben gekruisigd met Christus, mijn oude ik. En dat betekent, ik heb een nieuw leven. Eerst was ik gericht op wat ik wil meemaken. Mijn gevoel, mijn nieuwsgierigheid, mijn interesse, mijn dingen. En nu geef ik mijn hart aan Jezus. En terwijl ik daarmee bezig ben, richt ik mij op die dingen die God interessant vindt en belangrijk vindt. En als je dan kijkt naar het hart van God is altijd zielen. Mm-hmm. Hij is geïnteresseerd om mensen te bereiken. En als ik mijzelf uitstrek naar mensen, als ik een liefde heb voor mensen in de gemeente, relaties, vriendschappen, is hij daar blij mee. En dat maakt mij blij. En als ik mij uitstrek om Bijbel te lezen en te bidden, dan ervaar ik Gods blijdschap. En als ik me uitstrek naar iemand op straat en ik vertel hem over Jezus, dan ervaar ik Gods blijdschap. En dat is de mooiste manier om te leven. Dat je een blijdschap hebt die een diepe blijdschap is. Meer als alleen maar lol. En lol is ook goed. Maar dan ben je bezig met Gods dingen. Het vervult jou. Het brengt jou dicht bij God. En zonde is dan ook niet meer een issue. Want net als in verliefdheid. Als je houdt van die ene persoon, is het andere niet meer belangrijk. Want je bent vol van dat ene. En als je geïnteresseerd bent om zijn wil te zoeken, dan is verleiding helemaal niet meer interessant. Het heeft geen vat meer op je, omdat jouw hart is vol van Jezus. En dat is gewoon de mooiste manier om te leven. Je kan het doen door muziek te luisteren die God verhoogt. Door te spreken met mensen over Jezus. En bezig te zijn met dingen van Gods woord, de kerk, prediking, activiteiten. En dan is het makkelijk. Ja. Er is niks zo makkelijk als leven voor Jezus. Want ik ben niet vergeten hoe moeilijk het is om te leven zonder Jezus. Dat was moeilijk. En dat was een zware last. En met Jezus heb ik die last niet. En dat, dat is de mooiste manier.
Yes. Mooi. En meestal sluiten we af met van... heeft u tips voor mensen die luisteren? Maar ja, eigenlijk heeft u nu al hele mooie praktische dingen meegegeven voor mensen. Hoe je dus eigenlijk je leven kan vullen met de dingen van God. En op die manier bezig zijn met je ontwikkeling. Met dichter naar God goed toe te groeien. Of je... maar ik vraag me nog even af, of zou u voor de mensen die dat niet hebben, of zeggen van, ik heb eigenlijk, ik ken God nog niet.
Dan is mijn boodschap om Jezus te vragen in je hart. Hij is niet een God die zegt van, dit doe je fout en dat doe je fout en je moet dit niet doen en je moet dat niet doen. Hij is een liefhebbende vader. En hij geeft je een ander verlangen. En hij geeft je een ander hart. En hij zal je helpen om verkeerde gewoontes te overwinnen. Want je krijgt een andere smaak. Je krijgt een ander verlangen. Hij is degene die zegt, ik neem weg het hart van steen en ik geef je een hart van vlees. Dat betekent dat je een gevoel krijgt voor de juiste dingen. In plaats van dat je hard wordt door de teleurstellingen en de pijn van het leven. Dus er is niet zo mooi als zijn liefde te leren kennen, zijn verlossing. Nogmaals, wij allemaal hebben fouten gemaakt, maar vanaf het begin, net zoals met Adam en Eva, hij heeft altijd gezocht en voorzien in een weg van verlossing. En die is er ook voor jou. Als je je hart opent en je zegt, Jezus, kom in mijn hart. Ik weet, ik heb verkeerd gedaan. Vergeef mij. Ik geloof dat u stierf voor mijn zonde aan het kruis. En help mij om die vergeving te accepteren, daarmee te leven. Geef me dat nieuwe start. Geef me dat nieuwe begin. En vanaf dit moment wil ik voor u leven. En dan neemt Jezus je aan. En dan hoort hij dat. En dan heb je een nieuw leven en een eeuwigheid met Jezus Christus.
Yes.
Dat is mijn boodschap.
Yes, amen.
Mooi.
Nou, super. Ik denk, ik wil u heel erg bedanken voor de woorden die u heeft gedeeld met ons en gesproken.
Hey, leuk om hier te zijn.
Ja. Is er nog iets als laatst wat u zou... dan ga ik hem toch de vraag stellen. Nog iets, iemand die nog wat wil delen aan het eind?
Nou, ik denk dat ik het belangrijkste al gedeeld heb. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar deze podcast en je blijft horen over allerlei goede dingen die God wil doen in je leven.
Ja.
Amen.
Nou. voor nu nogmaals heel erg bedankt. Ook voor de mensen die luisteren, ook top dat je luistert. En ook voor de mensen die al langere tijd luisteren, zijn heel erg dankbaar daarvoor. Mensen die, die nu hebben gehoord en je hebt misschien kent God nog niet of je hebt nu gehoord wat Pastor heel mooi aangaf, hoe je van zonde verlost kan worden, hoe je tot God kan komen. Mocht je dit gedaan hebben en je zou toch meer hierover willen weten, we willen graag met je in contact komen, we willen je graag helpen. Zoals we in het begin al zeiden, we zijn van de deur, Evangelie Gemeente De Deur in Zwolle. Maar we hebben heel veel kerken over de hele wereld en in Nederland verschillende plekken. Neem met ons contact op via dedeurpodcast@gmail.com en dan komen we graag met je in gesprek. We willen je graag verder helpen in je wandel met God. Ook als christen zijn, als je wat dingen wil bespreken, andere onderwerpen, wat dan ook, wil contact komen hierover of neem contact met ons op, dan helpen we je graag verder. Voor nu wil je heel erg bedanken voor het luisteren en u ook bedankt.
Ja, graag gedaan hoor, was een plezier.
En ik zou zeggen voor de luisteraars, tot de volgende keer.
Doei doei.
Doei doei.